Ik neem aan dat u allemaal de troonrede hebt kunnen volgen de afgelopen week. Nee hoor, niet. Het was ook maar de koning, hè. Dus dat... Hij sprak over het algemeen heel langzaam. Iemand zei wel eens, hij sprak op 1,5 meter afstand. Maar hij sprak zowel over de moeilijke tijd waar we doorheen gaan, maar ook over het zicht houden op de toekomst. Ik zal een paar woorden herhalen die hij heeft gezegd voor degenen die hem niet hebben gehoord. Corona raakt ons in school en werk. Ik praat te snel voor hem, maar dat maakt niet uit. In het gemis van een aanraking en vooral in ons gevoel van veiligheid en vertrouwen. De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is. Gezondheid, werk, familie en vriendschappen. Juist in tijden van plotselinge schokken is het zaak oog te houden voor de lange termijn. Leden van de Staten-Generaal. De opdracht in het parlementaire jaar dat vandaag begint is over deze crisis heen de toekomst te blijven zien. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen met mij om kracht en Godzegen voor u bidden. Dus de opdracht is om over de crisis heen te zien naar de toekomst en dat te blijven ook in oog te blijven houden. De toekomst wat betreft corona is natuurlijk gelegen in een vaccin of een medicijn. Maar het zou het fijn zijn als we van al die coronaregels af zijn en we weer normaal kunnen functioneren. Daar kijken we naar uit. Een hele andere crisis speelt zich natuurlijk af in Kamp Moria. Dat is ook een verschrikkelijk iets waar 12.000 mensen wachten op een stukje verlossing van hun omstandigheden. En alles doen en tot alles in staat zijn als het ware om uit die... in passen te komen. Hun toekomst ligt in Europa. En een normale leven weer kunnen opbouwen. Om verlost te zijn van die dagelijkse slechte omstandigheden. En tekort aan voedsel, hygiëne, onderdak. Wat kijken zij naar die toekomst uit? En wij mogen ook naar onze toekomst uitkijken. Die niet zozeer gelegen is in wat mensen doen. Maar is gelegen wat God in ons leven doet. Een zekere toekomst voor wat ons betreft geloofsleven is geborgen in God. En er zijn heel veel namen die God krijgt in de Bijbel voor wie hij is. Zoals Yahweh Jireh, dat betekent de Heer zal voorzien. Yahweh Rapha, de Heer die geneest. Yahweh Shalom, de Heer van vrede. Of Yahweh Roi, de Heer mijn herder. Maar ook Yahweh Yeshuati, oftewel de God van verlossing. In hem hebben we hoop op de toekomst. In hem hebben we hoop op verlossing. En dat is dan ook de titel die ik vandaag meegegeven heb aan deze preek. We hebben een God van verlossing. En er wordt wel eens gezegd, in het Oude Testament zien we God als iemand die hard is, straft, strijdt. Strenge God. Maar in het Nieuwe Testament zien we een God van genade, van barmhartigheid. De Zoon Jezus als de genadevolle God. En dan lijkt het alsof het twee goden zijn. De God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Maar dat kan natuurlijk nooit zo zijn. Want er is maar één God. Want als dat zo zou zijn, zou God duaal zijn. Hij zou tweeledig zijn, maar... God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één. Wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ze zijn gelijk. En dat zie je wel gelijk bij het begin van de schepping, dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Ze zijn gelijk. Het is ons. En ze, 3 keer het woord ons. Alsof God hier al weer uitdrukken, we zijn met z'n drieën. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Wij gaan mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus ook in het Oude Testament is God een God van barmhartigheid, van genade, van liefde. We hebben net gezongen, God is liefde. Hij is hier in ons midden. Monique wou een paar keer veel te vroeg beginnen met hij is hier, hij is toch hier. Eindelijk kon ze beginnen. Hij is hier in ons midden, God de Vader, die ook barmhartig is. Vandaag wil ik jullie meenemen naar een paar teksten uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat we een God van verlossing hebben. Ook in het Oude Testament. Ondanks dat de tekst die we lezen misschien in eerste instantie overkomt als een harde, strenge God. Maar als je dat in de context bekijkt, dan blijkt het toch dat we misschien die tekst anders lezen dan dat we zouden moeten lezen. Dus ik ben nou toch bij het begin, dus laten we maar bij het begin beginnen. God heeft mensen gemaakt naar zijn beeld. Eerst Adam, maar er ontbrak wat. Er miste wat. Er miste wat en het was nog niet compleet. God zei, het is niet tof, het is niet goed dat de mens alleen is. En vervolgens wordt Eva geformeerd uit de zij van Adam. En omdat Adam als eerste is geformeerd en Eva daarna pas, maken we er al heel snel een hiërarchie van. Ja, de man is belangrijker en dan komt pas de vrouw, want die komt uit de man. En jammer genoeg is dat nog steeds zo in vele culturen. Wordt het gehandhaafd in sommige kringen dat de man veel belangrijker is dan de vrouw. Maar zij is niet de mindere van Adam. Ze is, zoals de grondtekst aangeeft, zijn ezer. Aan de ene kant vertaald als hulp, maar het betekent ook beschermer. Zij is de beschermer van de man. En maar al te vaak merken wij dat mannen iemand nodig hebben die ons begrenst. Kan ik een amen krijgen van de dames? Mannen, accepteer het maar, want die hulp hebben we nodig. En God zag toen, dat was goed. Dat was super tof. En deze twee, Adam en Eva, die huppelen door de Hof van Eden. En dan komt die slinkse groenteboer in beeld met de aanbieding van de week. Een heerlijke vrucht. En dames houden van aanbiedingen van de week zonder na te denken wat de gevolgen zijn. Kan ik een amen krijgen van de mannen? En ze wordt verleid om die vrucht te eten. En zij op haar beurt verleidt Adam weer om van die vrucht te eten. Waaruit weer blijkt dat die man zijn grenzen niet kan bewaken. Een man die onder de plak zit van zijn vrouw en ook nog eens de verantwoordelijkheid naar haar afschuift. Van zij heeft het gedaan, ik niet. Zij heeft het gedaan. Met alle gevolgen voor iedereen nadien. Voor diegenen die in beelden denken, dat zijn een hele hoop onder ons. Die zullen waarschijnlijk Eva nu zien als een slimme, gewiekste jonge vrouw, jaartje of 15, 16, huppelend door de hof heen. En als Adam als de slungel, de slappeling, het mietje met een gat in zijn zij die er achteraan komt. Maar door deze daad treedt God op en dan volgt het vers waarin het lijkt dat God een God is van strengheid, van hardheid. Het is de tekst in Genesis 3 vers 23. Daar zegt hij, daarom zond de Heere God hem weg uit de Hof van Eden. Hij verdreef de mens. En als we dat lezen, krijgen ze het idee van God dat hij ze uit de hof wegjoeg. Zo van, in de zin van, en nu eruit. Wat je nu hebt geflikt, dit kan absoluut niet. Hier kan je niet blijven. Ik wil je niet meer zien, stelletje ongehoorzame. En je hebt zoiets van, ja, je hebt gelijk ook, God. Want ze hebben iets gedaan, ongehoorzaam geweest, dus hier horen ze niet thuis, wegwezen. En het toont ons een harde God die streng is en ze wegjaagt. Maar als we kijken naar het woord dat hier wordt gebruikt, het woord verdreef, dat is het woord garash in het Hebreeuws, dan zien we eigenlijk dat dit een woord is van verlossing. Een woord van verlossing. Hetzelfde woord, garash, wordt gebruikt als het volk uit Egypte wordt verdreven. Ze zitten in ballingschap, in slavernij. Ze zitten vast, hebben geen vrijheid, ze zijn gebonden, ze zijn niet in eenheid met God, ze zijn verdeeld. En het bijzonder is dat je dat al ziet in de naam Egypte. Egypte is in het Hebreeuws letterlijk Egyptus. Het is meervoud. Het is het woord Mitzrayim, wat komt van Matsor, dat betekent grens. Ze zijn begrensd, ze zijn gevangen in Egypte, verdeeld. En dan staat er in Exodus 6 vers 1... Toen zei de Heere tegen Mozes, nu zult u zien wat ik de farao zal aandoen. Voorzeker, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. Oh, die heb ik, dat is een verkeerde, denk ik. Ik heb die niet meegegeven. Dus hij zal hem uit dit land verdrijven. Dus het is God zelf die middels de farao het volk uit het land Egypte verdrijft. Garash. Maar het verdrijven hier betekent dat God het volk meeneemt, bij de hand neemt. Dat hij ze beetpakt en hij ze meeneemt uit de gevangenschap naar een land van verlossing, naar een land van beloftes, van verdeeldheid van God naar een eenheid met God, van verbannen in land op weg naar een belofte in een nieuw land. Hij neemt ze mee, hij pakt ze bij de hand. Dat is het woord garash. En zo was het ook bij Adam en Eva. Hij begeleidt ze, als het ware, uit het Hof van Eden. Hij pakt ze mee en zegt van, hier kan je beter even niet meer zijn. Ik neem je mee naar een plek waar je weer beloftes hebt, waar je weer kan zijn. Het is niet zo dat hij een harde God is die met bijbelteksten hun om de oren slaat en zegt van, nou moet je wegwezen. Maar hij neemt ze bij de hand en leidt ze uit de Hof van Eden, omdat hij weet dat als ze blijven, dat het veel erger zou zijn. Namelijk, hij zegt in vers 22, en die zag je net al, dat hij zegt, nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Wat zou gebeuren als God ze niet bij de hand neemt en uitleidt? Dan zouden ze in de hof blijven, van de boom des levens eten, eeuwig leven, maar zonder God. Zonder de intieme relatie met God, want dat kon niet meer. Dus ze zouden voor eeuwig zonder God leven. God zegt, dat wil ik niet, dat is niet mijn doel met de mens. Daarom neem ik jullie mee, ik leid jullie uit de hof, zodat ik weer tot mijn doel kan komen met jullie als mensen. Dat ik weer bij jullie kan zijn, dat er iets komt waardoor je beloftes zullen krijgen. En daarom neem ik je mee. Ik stuur je niet weg. Ik neem je mee naar een plek waar je weer kan komen tot het doel waarvoor ik je bestemd heb. Want we hebben een God van verlossing. Hij verlost ze als het ware van een eeuwig leven zonder hem. Als het lijkt alsof God jou misschien in een bepaalde richting forceert, dat je denkt van waarom gebeurt dit? Dat hij je wegdraait uit de situatie, je bij de oren pakt, dat hij je meeneemt. Dat het lijkt alsof hij jou straft, dat hij streng is, dat hij hard is. Dat je moet vertrekken, vorige week ging het over ik vertrek. Vertrekken naar iets waar je het eigenlijk naar je zin hebt. Dat je misschien je baan moet verlaten. Dat je relatie uit elkaar gaat. Dat je vrienden je opgeven. Dat het lijkt alsof God je streng aanpakt. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij je bij de hand neemt. Om je naar een plek te brengen waar hij met je tot je doel kan komen. Dat hij je weer beloftes kan geven. Dat hij een nieuw leven met je kan beginnen. Dat hij verlossing voor je klaar heeft liggen. Dat hij je wil bevrijden uit een gevangensituatie waarin je grenzen zijn vastgelegd die je al lang niet meer kan bewaken. En dat hij je meeneemt naar een plek waar hij de grenzen in jouw leven wil leggen. Garage. Want we hebben een God van verlossing. Datzelfde zien we eigenlijk bij David, die kleine jonge man, het herdertje, niks zeggend voorkomen. En hij hoort van die reusachtige Filistijn Goliath, man van 2,5-3 meter lang, die God beschimpt. Figuurlijk heeft hij geen schijn van kans om tegen deze man te strijden. En iedereen zou hem afraden, alleen al op basis van zijn lengte, van ik zou er niet aan beginnen, jongen. Bemoei je er alsjeblieft niet mee. Maar we kennen het verhaal, hij gaat in de naam van God, samen met zijn 5 steentjes en de slinger, en verslaat de trots en de zekerheid van de Filistijnen, deze grote man. En dat niet alleen, even voor de jongere kijkers niet luisteren, hij hakt zijn hoofd eraf en neemt zijn zwaard met zich mee als overwinningstrofee. En dat zwaard laat hij vervolgens ergens achter en hij komt op de hof bij Saul, die is dan koning. En Saul staat hem op een gegeven moment naar het leven, hij wil hem doden. David is veel populairder dan Saul. Hij heeft meer volgelingen op Facebook en op Instagram. En Saul kan dat niet hebben. En hij probeert David van zijn leven te beroven. En David vlucht. David komt bij een priester terecht. En die vertelt hem het verhaal dat Saul hem wil doden. En deze priester zegt, maar je hebt helemaal geen wapens. Hoe wil je overleven? En wat blijkt? Deze priester had het zwaard van Goliath in zijn huis bewaard. En geeft het terug aan David. David neemt het zwaard, vlucht van Saul weg. Komt vervolgens in een gebied van zijn aartsvijand van Israël, de Filistijnen. Sterker nog, Hij komt oog in oog te staan met de koning van de Filistijnen. De koning van Gat. En Gat. Nou, oog in oog met de koning van Gat. Gat was een van de 5 sterkste steden van de Filistijnen. Gat was bovendien de plaats waar Goliath vandaan kwam. En daar komt hij dan oog in oog met die koning. En dan staat er in 1 Samuel 21, vers 12, dat hij zeer bevreesd werd voor deze koning van Gat. En hij vertrok zijn gezicht voor hun ogen. Hij gedroeg zich als een waanzinnige. En dan staat er, hij krabbelde aan de deuren van de poort. En hij liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Dat zou ik ook nu even kunnen doen, maar dat doe ik maar niet. Hij gedroeg zich als een waanzinnige. Iets wat een Jood nooit zou doen. Om je zo te verlagen. Om zo hypocriet te zijn. Dat was voor de Jood nooit. Dat zou hij nooit doen. Dat zou hij niet in zijn hoofd halen. Maar David zit zo in het nauw. Hij staat voor de koning die hij zelf heeft vernederd. Waarvan hij zijn trots heeft gedood. Uitgeschakeld. Hij heeft hem gewoon vernederd. En David zoekt een uitweg. En hij ontkomt. En in Psalm 34 lezen we dan, wat refereert aan dit voorval, waar hij zegt, in Psalm 34, die heb ik ook niet, daar staat een psalm van David, toen hij zijn gezicht had vertrokken bij Abimelech, die hem verdreef, zodat hij er vandoor ging. Dus hij had hem verdreven. Dan heb je weer hetzelfde woord. Galash. David werd verdreven naar de verlossing. David die in zo'n onheilspellende, gevaarlijke, onmogelijke situatie zat, werd bij de hand gepakt en verdreven weg van koning Agat. En uiteindelijk wordt hij zelf koning. En dan vervolgt David zijn psalm met, ik zal de Heere te alle tijden loven, zijn lof voortdurend uit mijn mond zal zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. God is een God die omziet naar zijn kinderen in nood. Naar de gebrokenen van hart, naar de hopelozen. En degene die in een crisis zitten, en hij neemt ze bij de hand en leidt ze uit. Zo'n God heb jij. Ook bij jou, als jij in een crisis zit, als je in een onmogelijke situatie zit, in een moeilijke situatie zit, waarvan je denkt, hoe moet dit? Hij kijkt naar je om, hij pakt je bij de hand en hij leidt je uit naar beter leven. En daarom zegt David ook, daarom mogen we hem altijd loven en prijzen voor wat hij doet. Daarom mogen we verblijd zijn, daarom mag onze ziel hem groot maken, want hij is een God van verlossing. Door heel de Bijbel heen is dat de draad. God als de verlosser. God waarin hoop is. Degene die ons bevrijdt, degene die ons beloftes geeft. Alleen lezen we soms de tekst niet in zijn context. En denken we, wat is dat een harde God? Waarom zegt hij dat zo? En gaan we conclusies trekken die er niet zouden moeten zijn. Zo'n tekst vinden we ook in het Nieuwe Testament. Een tekst die gebruikt wordt om mensen mee om de oren te slaan. Om ze uit de kerk te jagen. Om te laten zien dat God niet achter hun keuzes kan staan en dat je daarom maar moet vertrekken. Zo'n tekst vind je in Matteüs 18, een bekende tekst. Een tekst die de woorden van de Heer Jezus zelf beschrijft. Volgens mij heb ik die wel. Nou, die heb ik al gehad. Nou, die heb ik ook al gehad. Ja, ik had het wel. Matteüs 18, vers 15 tot 17. Als uw broeder tegen u gezondigd heeft, wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet luistert, neem er dan nog 1 of 2 mee. En als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Dit is zo'n tekst die gebruikt wordt om mensen ook in de gemeente soms te schande te zetten. Moet je eens kijken wat deze heeft gedaan. We hebben het ook hier meegemaakt dat mensen in de gemeente wordt verteld wat ze hebben gedaan. En vervolgens gaat het helemaal verkeerd en gaat die persoon weg uit de gemeente. En dan hebben wij zoiets van, ja, dat is goed. Daar hebben we vrede mee. Die persoon had het nooit mogen doen. En ik moet hem behandelen als een heiden en een tollenaar. Dus ik heb er vrede mee. Het is Jezus zelf die dat zegt. Behandel hem als een heiden en een tollenaar. Dus nou, prima. Altijd heb ik gedacht, dit is de juiste manier. Want met zulke mensen ga je niet meer om. Die niet willen luisteren naar de gemeente. Laat ze maar weggaan. Het is een tekst waarmee je mensen om de oren slaat. En je kan er vrede mee hebben ook nog dat zo iemand de kerk verlaat. Want Jezus zegt het toch. Maar ook hier zou het best wel eens kunnen zijn dat Jezus het heel anders bedoelt dan wij het lezen. Want als Jezus zegt dat je hen moet behandelen als een heiden en een tollenaar, wat bedoelt hij dan? Want dit is Jezus die spreekt. Hij zegt eigenlijk, behandel deze mensen zoals ik een tollenaar en een heiden behandel. Weet je wie dit evangelie schrijft? Matthäus. Wat was Matthäus? Een tollenaar. Hoe kan het dat hij dit schrijft en tot de discipelen behoort van Jezus? Tollenaar. Waarom? Omdat op het moment dat Jezus door Capernaum loopt, komt hij langs een tolhuis. Hij ziet daar Matthäus zitten en hij zegt tegen hem, hey, je bent helemaal verkeerd bezig, jongen, ben je helemaal gek? Zo, weg. Nee, hij zegt tegen hem, volg mij. En Matthäus staat op en volgt. En Jezus gaat daarna zelfs het huis binnen van Matthäus. Hij heeft daar een maaltijd met hem. Heel veel tollenaars komen erbij zitten. De geestelijke leiders van die tijd die zeggen, ah, dit is des duivels, dit kan niet, dit is onmogelijk. Dit kan niet waar zijn. En Jezus antwoordt hun in vers 13, ga heen. En leer wat het betekent, ik wil warmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardig tot bekering te roepen, maar zondaars. Ga met hen om als tollenaars. Hij gaat richting Jericho, of richting Jeruzalem, komt door Jericho heen. Daar was een stinkend rijke man. De oppertollenaar, de CFO van de tollenaars. En hij is wel benieuwd naar die Jezus. En hij klimt in die boom om hem te zien en Jezus komt voorbij en ziet Zacchaeus in die boom zitten. En hij rent er voorbij. Nee, in plaats van hem te vermijden staat er in Lucas 19, keek hij op en zei tegen hem, Zacchaeus, haast je, kom naar beneden, want heden moet ik in jouw huis zijn. En Zacchaeus ontvangt Jezus, komt in zijn huis. En door zijn aanwezigheid, door zijn barmhartigheid, door zijn genade, is Zacchaeus bereid om de helft van zijn vermogen te schenken aan arme mensen. En iedereen die heeft afgeperst, geeft die vier keer zoveel terug. Dat alles door die genade, door de barmhartigheid, hoe Jezus met tollenaars omgaat, doet hij dit. En het staat er in vers 9 van Lucas 19, en Jezus zei tot hem, heden is aan dit huis verlossing geschonken. Als Jezus zegt dat we iemand moeten beschouwen als een tollenaar, dan betekent dat naar die persoon omzien, dan betekent dat barmhartigheid betonen, dan betekent dat iemand uitnodigen, dan betekent dat verlossing schenken. Want we hebben een God van verlossing. Nou, behandel hem dan maar als een heiden. En hoewel van Jezus staat dat hij in eerste instantie kwam voor heel het Joodse volk, kwam hij ook voor de heiden. De niet-Jood. Als Jezus net geboren is, gaan zijn vader en moeder na 40 dagen gaan ze naar de tempel toe. Om de Heer Jezus de Heer voor te stellen. En dan staat er dat daar een man is, Simeon. En die staat op, Simeon vervuld met de Heilige Geest. Neemt Jezus in zijn armen. En hij spreekt de woorden van God als hij Jezus ziet. En dan zegt hij in Lucas 2, vers 30. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. Het is voor de Jood, het is voor de heiden. Jezus vervult als het ware de woorden die aan Abraham, Isaac en Jacob in het Oude Testament al werden gegeven. Dat zij een licht zouden zijn voor alle volken. En zegen zouden zijn ook voor alle heidenen. En dat licht zou ook Jezus zijn voor alle heidenen. Later wordt er zelfs de meest begaafde apostel Paulus voor vrijgezet om de heidenen de boodschap te brengen. Van genade, van barmhartigheid. 2/3 van het Nieuwe Testament gaat over een boodschap aan heidenen. Dat is hoe Jezus denkt over heidenen en tollenaars. Behandel ze maar zo, zegt hij. Dat is hoe Jezus kijkt naar ons. Dat is hoe Jezus kijkt naar jou. Als je, ook als je dingen hebt gedaan die niet door de beugel kunnen en je laat je niet bestraffen. Hij zal je nooit begeven, hij zal je nooit verlaten. Hij zal zich altijd weer naar je uitstrekken en zeggen van, mag ik vandaag in jouw huis zijn? Mag ik vandaag bij jou zijn? Want ik ben gekomen voor de tollenaar, voor de heiden, voor de zondaar, om tot bekering te roepen en te verlossen. Want hij is een God van verlossing. En zo mogen wij in zijn voetstappen treden en niet de Bijbelteksten gaan gebruiken als een wapen om iemand om de oren te slaan en te zeggen van dit zegt het woord van God en daar moet je aan houden, maar hen te behandelen als een heiden en tollenaar. Verlossing. En dat brengt me bij de laatste tekst van vandaag, ook zo'n tekst die we soms gebruiken om anderen mee om de oren te slaan en te zeggen van je moet eens een keer onder Gods woord komen, je moet de Bijbel eens een keertje gaan lezen, waarom doe je dat nou niet? En dan heb ik het over Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Een tekst die vaak gebruikt wordt om te benadrukken, je moet de Bijbel lezen. Je moet naar de Bijbelstudie komen. En dat is goed. Natuurlijk moet je dat doen. Het woord is het meest belangrijke wat er is. Het is de bron van leven. Het is onze gids, het is onze hoop, het is onze toekomst. En het toont ons wie God de Vader is, hoe barmhartig hij is, hoe verlossend en wie Jezus is. Het is niks belangrijker, maar de vraag is deze tekst bedoeld om dat ons duidelijk te maken? Om onder Gods woord te komen, om de Bijbel te gaan lezen? Of als we gedachten hebben die niet juist zijn, dat we kunnen zeggen van, hey, het woord van God oordeelt jouw overleggingen van je hart en van je gedachten. Weet je wel? Maar als we naar deze brief kijken, deze brief is geschreven zo rond 65 jaar na Christus. In een periode dat er eigenlijk nog helemaal geen brieven van Paulus rondgingen bij alle gemeentes. Maar het Nieuwe Testament zoals wij dat kennen, de Bijbel zoals wij het kennen, bestond helemaal niet. De Bijbel zoals wij het kennen is pas in de 4e eeuw na Christus ontstaan. Dus als de schrijver van de Hebreeënbrief deze brief schrijft, dan heeft hij het woord als de Bijbel helemaal niet in gedachten. Hij schrijft een brief aan een Joodse gemeente van gelovige christenen. Mensen die het moeilijk hebben. Mensen die het zwaar hebben. Mensen die bemoediging nodig hebben. Mensen die woorden van Jezus nodig hebben. En heel deze brief aan Hebreeën gaat over Jezus. Hoe hij superieur is. Hoe hij boven de engel is gesteld. Hoe zij deel hebben gekregen aan alles wat Jezus heeft beloofd. En als ze dat weten, dat ze daaraan kunnen vasthouden en volharden en niet zullen afvallen van hun geloof. Je hebt Jezus nodig en hij is jullie redder, jullie verlosser. Daar gaat de brief over. En in heel die bemoediging aan deze gemeente volgt dan vers 12. En daarin gaat het niet zozeer over het woord als boek, maar over het woord van God, Jezus zelf. Johannes zegt, Jezus is het woord van God. Hij is het licht dat in de duisternis schijnt. Dus deze schrijver heeft het niet over Bijbelstudie of over God die oordeelt over slechte gedachten of slechte dingen die hij doet. Dit gaat over hoe Jezus levend is, hoe Jezus krachtig is, hoe hij onze gedachten kent, hoe hij onze strijd kent, onze moeite kent, hoe hij die onderscheiding kan geven over de dingen die je meemaakt, zodat je niet hoeft af te vallen van je geloof, maar kan blijven staan. Daar gaat het over. Hij is het die jou kent. Hij kent jouw strijd. En hij wil scherp en krachtig zijn daarin en meewerken. Dit is een tekst van hoop. Niet een tekst van opdracht. Dit is een tekst van een God die in de strijd voor verlossing zorgt. Die ontspanning geeft. En zegt van, hé, Ik ken je strijd, ik ben erbij. Het is een tekst van verlossing. Want we hebben een God van verlossing. Mensen, heel de Bijbel is een woord van hoop. Heel de Bijbel is een woord van verlossing. God is een God van verlossing. En uit deze vier teksten die we dan vanmorgen hebben mochten aanhalen, leren we vier dingen. Zelfs als we denken dat God ons niet meer bij zich wenst, dan is Hij op weg naar jouw verlossing. Zelfs als je denkt dat je in een situatie zit waar je niet uitkomt, Hij is op weg naar jouw verlossing. Zelfs als je denkt dat je de dingen die je hebt gedaan, die mens niet kunnen accepteren en daarom ook God jou niet accepteert, Hij is op weg naar jouw verlossing. Zelfs als je denkt dat Hij je forceert om rekening te houden met een oordeel over jouw gedachten of over jouw doen en laten, Hij is op weg naar jouw verlossing. Want we hebben een God van verlossing. En zo mogen we net als de koning, wat we aan het begin hebben aangehaald, spreken over moeilijke tijden, ook voor mensen, voor veel mensen, maar ook het zicht houden op de toekomst in Christus. Want we hebben een God van verlossing. Amen. We hebben nog danken daarvoor. Vader, we willen u danken dat we u soms zo verkeerd zien voor wie u bent. Dat u eigenlijk altijd het beste met ons voor hebt, in wat voor omstandigheden we ook zijn. Dat u altijd op zoek bent, hoe kan ik hem of haar helpen? Hoe kan ik hem of haar hieruit krijgen? Een stuk verlossing, een stuk belofte, een stuk hoop geven. En ook als wij denken dat het juist niet zo is, dat u met ons bezig bent op een manier die ons niet bevalt. Dat we dan door de woorden van vandaag mogen weten, zelfs nu is Hij op weg naar verlossing. Een verlossing die wij misschien helemaal niet denken nodig te hebben, maar waarvan u weet, als ik je laat in deze omstandigheden, als ik je laat in deze relatie, als ik je laat bij deze baan of wat dan ook, ik heb iets beters voor je weggelegd. Want als je hierin blijft, wordt het alleen maar minder. Geef ons die zekerheid, Heer, dat we weten dat u altijd aan onze kant staat. Dat u ons door de moeilijkheden heen helpt. Dat u die garage altijd met ons voor hebt. Dat u ons uitdrijft uit iets om in te drijven in iets beters. En zo danken we u dat u zo'n God bent. En vergeef ons als we u misschien zien als een God die hard is en streng is, niet met ons bezig is. Maar dat we weten, Heer, vandaag, u bent er altijd. U bent bij ons. U verlost. U toont barmhartigheid, u toont genade. U toont uw aanwezigheid. Dat ons voorbeeld mag zijn in ons leven ook. Dat we ook alle andere mensen zo mogen behandelen zoals u ons behandelt. Als een heiden, als een tollenaar. Opdat ook die verlossing mogen ontvangen in uw naam, Jezus Christus. Amen.